Wij waren vanmorgen onder andere in 2 Korinthe, hoofdstuk 3, vers 17 en 18. De Heere nu is de geest en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En dan als toelichting op die vrijheid, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren geest. Waarbij die twee termen, namelijk hervorming dan wel verandering, en vrijheid achter elkaar genoemd worden. In de andere volgorde dan, in vers 17, al daar waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En als toelichting, daar waar die vrijheid is, worden wij veranderd in gedaante. Begrijp je me goed? Wij zullen veranderd worden in de toekomst. Dat wil zeggen lichamelijk. Maar daar gaat het hier niet over, het gaat over het heden. Waar de geest is, daar is vrijheid en daar worden wij, in de tegenwoordige tijd, daar worden wij veranderd in gedaante. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, maar dat is niet een uiterlijke gedaante, maar spreekt over de vorm van ons denken. Want daar gaat het om. Ons denken. Waarop het gebaseerd is, waaruit het bestaat, waarop het gericht is, enzovoort. En de gedachte is gewoon dat het onderworpen zou zijn aan het woord Gods. Of zoals de apostel het elders zegt, onze gedachten zouden gevangen geleid worden naar Christus. Want dat is waar het in de allereerste plaats om gaat. Vrijheid en verandering. Verandering van denken, maar die zou leiden tot vrijheid. En waar die vrijheid is, daar is nog steeds die verandering van denken natuurlijk. De proces gaat gewoon voort. En zo wordt het hier in 2 Korinthe 3 ook gezegd. Er is echt een ander schriftgedeelte dat het ook duidelijk onder woorden brengt. Dat is in het Johannesevangelie, hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8. Vanaf vers 31, waar staat Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen. Ik lees nou volgelingen, maar er staat natuurlijk discipelen, maar dat betekent volgelingen. Indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en dus mijn navolgers, en zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Maar het verstaan van de waarheid heeft natuurlijk alles van doen met verandering van denken. Niet een aanvulling daarop, niet een modificatie, een wijziging of wat er maar wezen mag, maar een totale verandering, vervanging zeg ik dan het liefst voor alle duidelijkheid, een totale verandering van denken. Niet alleen wordt de vorm van het denken enigszins gewijzigd, want zo is het niet. Zo gebeurt het dikwijls wel in de praktijk, helaas. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat er een totaal ander denken voor in de plaats komt. Want dan zal men inderdaad de waarheid verstaan. Begrijp je me goed? Als men iets begrijpen wil, is het overgedragen wordt, mijn woorden bijvoorbeeld, hoewel die betekenen niks hoor, maar als u iemand wilt begrijpen wat u zegt, zult u het beste aandoen om al uw eigen gedachten los te laten en alleen te horen wat er gezegd wordt. Ik weet dat een van de problemen bij het luisteren is, dat zeg ik nu even tegen u zo zonder meer, hè. Een van de problemen bij het luisteren is dat men bij luisteren geneigd is om wat men hoort meteen in te passen in wat men weet of denkt te weten. En dan zeg ik niet dat dat niet goed is. Ik denk dat het voor de meeste van u prima werkt. In dit geval en vandaag. Maar ik denk ook dat in vele gevallen het juist daardoor onmogelijk is om ook maar iets te begrijpen. Want veelal zal men moeten beginnen met al wat men meent te weten aan de kant te schuiven. Overboord te gooien, los te laten of althans tijdelijk even terzijde te zetten. Zo zal men moeten beginnen. Voorzichtigjes. Wat zegt hij nou precies? Ik ben er niet altijd van overtuigd dat men hoort wat ik zeg. En ik ben ervan overtuigd dat men ook niet altijd hoort wat God zegt. Net zo goed, dat gaat altijd zo namelijk. Omdat men geneigd is alleen een kleine wijziging in het eigen denken aan te brengen, desnoods. Want men zit toch altijd wel met wat moeilijkheden. Men wil het graag laten aanvullen. Maar als het erom gaat dat men totaal anders moet denken, van de andere kant moet binnenkomen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Toch? En één ding weet ik, weet zelf ik, ik zeg zelf ik, omdat ik dan toch nog met de Bijbel grootgebracht ben. Maar ik weet heel zeker dat het een totale verandering van denken is. Dat hebben we allemaal. Ik denk ook iedereen die met de Bijbel grootgebracht is. Want wij worden niet uitsluitend met de Bijbel grootgebracht. Wij worden grootgebracht met een heleboel dingen die we allemaal moeten leren, die erin gestampt worden. En daar is zoveel onzin bij. Het zit me nog altijd dwars. Maar zo is het nou eenmaal. De Bijbel is niet een mooie aanvulling op onze opvoeding of op ons onderwijssysteem. Hij komt er gewoon domweg 100% voor in de plaats. Ik zeg altijd zo, Bijbel en wetenschap is een leuke titel van een tijdschrift, maar het zijn twee begrippen die elkaar niet verdragen, tenzij dan dat men het beschouwt als een hendiadist. Dat wil zeggen, tenzij dat men wetenschap beschouwt als hetzelfde als de Bijbel. Dan heb ik er vrede mee. Dat is het. Het is de enige echte wetenschap die er is. En al het andere is echt niet aan de orde. We hebben maar één bron van kennis, één bron van wijsheid, en dat is inderdaad het woord Gods. En dat is wat de Heer Jezus tot zijn tijdgenoten ook zegt. Indien gij in mijn woord blijft. Want je kunt natuurlijk een keuze maken om te geloven. Dat hadden deze mensen ook gedaan. De Joden die in hem geloofden. Maar wat geloofden ze dan? Nog niet zo geweldig veel. Ik had niet zo lang geleden een Bijbel met kanttekeningen in de handen. En er stond keurig bij, van ja, dit is niet een zaligmakend geloof. Hier, bij dit vers. En daar had men waarschijnlijk wel gelijk in. Alleen het werd helaas niet toegelicht, maar het blijkt natuurlijk uit het volgende. Men stelde vertrouwen in de woorden van de Heer Jezus. Men geloofde in hem, maar u weet, geloof in hem is wel aardig, maar eigenlijk moet het zijn geloof in de schriften. En als men gelooft in de schriften, dan gelooft men ook in hem over wie de schriften spreken. Maar geloof in hem zonder geloof in de schriften betekent absoluut niks. En over die categorie gaat het hier ongeveer. Niet zo zwart-wit als ik het nu zeg, maar zo ongeveer wel. Zij geloofden in hem, zij vertrouwden in wat hij zei, maar de Heer Jezus zei zelf, maar het zijn mijn woorden niet en het zijn mijn gedachten ook helemaal niet. Het zijn de woorden mijns vaders. Je zou niet naar mij moeten luisteren, je zou de schriften moeten onderzoeken. Dat is de 3 hoofdstukken eerder in Johannes 5. Het gaat om de schriften, waarvan hij dan zei, en die zijn het die van mij getuigen, dat is waar. Maar het begint bij het woord Gods. En dus waarschuwt de Heer deze mensen en zegt, indien gij die in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk, echt, mijn volgelingen, mijn discipelen. En als u dat doet, wel dan zult gij de waarheid verstaan. Niet de waarheid kennen, ook niet zozeer waarheid geloven, maar daadwerkelijk waarheid begrijpen. En dat schijnt een vies woord te zijn. Dat kreeg ik tenminste te horen, dat weten de meesten van u inmiddels toch, omdat broeder Boersma het verklapt heeft in de tijd. Maar dat kreeg ik te horen na mijn eerste spreekbeurt ergens. Ja, jij wilt het bewijzen, enzovoort. Hè? Jij wilt de Bijbel bewijzen. Ik wil helemaal de Bijbel niet bewijzen. Maar het moet toch duidelijk zijn dat wij van die waarheid die we in het woord van God vinden, dat we daar wel degelijk het een en ander van zouden verstaan. En als we het begrijpen, ja, is het daarmee dan bewezen? Of was dat dan de bedoeling? Nee, niet echt, denk ik. Dat hoeft voor mij ook niet, hoor, de Bijbel bewijzen. Ik zeg altijd, dat doet de Bijbel zelf wel. En naarmate dat gebeurt, is dat zo omdat wij leren de Bijbel, het woord van God, te verstaan. Niet door het in te passen in onze eigen ideeën of filosofieën, maar gewoon omdat wij juist onze eigen ideeën of filosofieën leren los te laten en ze in te ruilen voor het woord Gods. En daar zouden wij inderdaad de waarheid verstaan. De Heer geeft trouwens garantie erop. Hij zegt niet, dan zult gij de waarheid misschien verstaan. Hij zegt, gij zult de waarheid verstaan. Gegarandeerd, om de eenvoudige reden die wij vele malen in het Nieuwe Testament ook, en het Oude trouwens ook genoemd vinden, namelijk dat indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Of langs de andere kant gezegd, wij zouden de geest ontvangen, die zou ons in heel de waarheid leiden. Die geest heet dan ook geest der waarheid. Opdat we zouden kennen, zouden weten en opdat we zouden verstaan, want dat zijn zo uit het hoofd in ieder geval drie termen die in dat verband ook in de schrift genoemd worden. Gij zult de waarheid verstaan. Maar dat kan alleen wanneer we de dingen leren zien vanaf Gods kant. En dus laten wij hem spreken en wij luisteren, we onderwerpen ons daaraan. En dan staat er, gij zult de waarheid verstaan. Dat is dus de verandering van denken, dat kan niet missen. De hervorming van het gemoed. Wat het me wezen mag, hè. Dat is de echte reformatie, denk ik altijd. Maar dan staat er, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Begrijp je me goed? Romeinen 12 zegt dat wanneer die verandering van denken plaatsvindt, zullen we beproeven welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil des Heren zijn voor ons eigen leven. Dat is de ene kant. De andere kant zegt, de waarheid zal u vrijmaken. En die dingen gebeuren gelijktijdig. Daar is ook een goede reden voor trouwens. Enerzijds dus, door het onderwijs van het woord Gods, leren wij de waarheid verstaan. En die waarheid maakt ons vrij. Anderzijds leren we tegelijkertijd de goede en welbehagelijke wil van God voor ons individuele leven kennen. En wat dat met elkaar te maken heeft, heel makkelijk. Als wij niet vrij zijn, dan zijn wij dus ook niet vrij om uitvoering te geven aan die goede, welbehagelijke en volmaakte wil Gods. Of een vers eerder in Romeinen 12 dan. Als wij niet vrij zijn, zijn wij ook niet in staat en zelfs niet gerechtigd om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Want dan is het van een ander. En kunnen wij het niet offeren? Omdat we het recht niet hebben dat te doen, als u begrijpt wat ik bedoel. Want deze begrippen van vrijheid, als vrijheid in de Bijbel, en daarmee vrijmaken, verlossen en wat het maar wezen mag, deze begrippen hebben rechtstreeks van doen met de positie waarin de natuurlijke mens verkeert, een positie waarin hij niet vrij is, waarin hij gebonden is, in de eerste plaats aan zijn eigen oude menselijke natuur en al wat daarmee samenhangt. Dus hij is gebonden aan, ik noem ze maar weer een keer voor het gemak, hè. Hij is gebonden aan de zonde, daarmee aan de dood, het verderf, de werking van de dood. Daar is hij een slaaf van. En eventueel, als hij godsdienstig is, ook nog die mens. Dat is ook iets van het vlees, hoor. Maar goed, als hij godsdienstig is, dan is hij nog gebonden aan wet ook. De wet ook, eventueel. En dat zijn precies die drie begrippen die in de Bijbel genoemd worden, waarvan een mens zou moeten worden vrijgemaakt. Waarom? Omdat God de mens dienstbaar wil maken aan iets anders. Dat wil zeggen, aan hemzelf. Nou ja, populair gezegd dan. De hele wereld is in de macht van de boze. Toch? Of anders gezegd, Satan is de God deze eeuw en de mens is zijn dienaar. Dat merk je niet, dat merk je pas als je eruit wil, als je de Heer wil dienen. Dan merk je ineens dat hij een dienaar is, een slaaf is van iets. Dan wel, ik zeg het liefst iets, maar het is ook iemand. Iemand anders. Dan krijg je pas de problemen. Mijn vader zei altijd, er zijn van die mensen die zeggen, de duivel heb ik nou nooit last mee. En dan zei hij, ja, dat is ook geen wonder ook. Als ze hem gewoon blijven dienen, is er niks aan de hand. Daar merk je niks van. Zo zit het gewoon, hoor. Je krijgt er mee van doen zodra je komt tot de Heer. Zodra je de Bijbel maar opent, eigenlijk al. Maar de gedachte is dat de mens, de Jood in het bijzonder, religieus als hij is, want de Jood is in de Bijbel per definitie de religieuze Jood, de godsdienstige Jood, die zou moeten worden vrijgemaakt. Verlost van deze machten waaraan de natuurlijke mens onderworpen is. Niet opdat hij daar zoveel lol van zou hebben, want dat heeft hij niet eens. Dat is maar een misverstand. Maar een mens wordt vrijgemaakt eventueel, opdat hij die vrijheid zou gebruiken om alsnog God te dienen. Dat wil zeggen, in geest en in waarheid, met dank aan de Samaritaanse vrouw was, geloof ik. Maar laat me zitten, dit is ook Johannes, hè, hoofdstuk 4. Maar opdat hij God zou dienen. Per slot, wij zijn, ik citeer maar even in het Wilde Weg de enige tekst, hè. Wij zijn bekeerd van de afgoden, wij ook. Dienden wij afgoden vroeger dan? Ik moet eerlijk zeggen, ik had er geen weet van, maar achteraf blijkt het wel zo te zijn. Dan merk je dat pas, hè. Maar goed, wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen, uiteraard. Om God te dienen. En we zijn vrijgemaakt van dienstbaarheid, voordat de Statenvertaling gewoon voor slavernij dus, hè. We zijn vrijgemaakt uit de slavernij, opdat we een ander zouden dienen. Niet opdat we niet meer zouden dienen. Velen denken dat. En dat is menselijk denken. Zo van vrijgemaakt, moeilijk, kan ik doen wat ik wil. Punt, einde van het verhaal. Nou, als je dat denkt, ben je nog niet veranderd in het denken. Wij zijn vrijgemaakt van de ene dienstbaarheid, opdat we dienstbaar zouden worden aan Christus. In de eerste Korinthebrief, ik meen hoofdstuk 7, wordt het zo aardig gezegd. Er wordt gezegd, ja, of je nou dienstbaar bent van nature, maakt niet uit. Wij worden vrijgemaakt, hè, vrijgelaten. We zijn als gelovigen vrijgelaten des Heren. Maar staat er, mochten wij nou vrij geweest zijn altijd en nooit slaven geweest in ons leven, want nu, dan zijn we nu dienstbaar gemaakt aan Christus. Dus het maakt niks uit. Je dient of het een of het ander. Want de Bijbelse gedachte is namelijk dat de mens per definitie dienstbaar is. Altijd. Per definitie, dat is wat hij is. U kent toch de uitspraak uit Filippenzen hoofdstuk 2. Ik citeer het ook maar uit de hoofd, dan gaat het wat sneller. Daar staat dat de Heer Jezus, die in de gestaltenis Gods was enzovoorts, hè, dat hij de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Hebben die? Het gaat me alleen om de uitdrukking nu maar. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Conclusie, de mens is per definitie een dienstknecht. Als de Heer Jezus kwam als dienstknecht, in de gedaante, de gestalte van een dienstknecht, kwam hij dus in de gedaante van een mens, want de mens is per definitie een dienstknecht. Dat is wat psychologen dus ook inderdaad soms zeggen, want u hebt psychologie, dat is een nog grotere rommel als theologie, denk ik wel eens, maar misschien ben ik niet helemaal goed bij. U weet toch, elk mens heeft zo zijn eigen theologie, maar elke psycholoog heeft zijn eigen psychologie, hoor. Maar laat me zitten. Maar sommigen komen dan inderdaad tot de ontdekking, heb ik vanmorgen al even aan. Is er iemand die psychologie studeert hier? Nou goed. Maar sommigen komen dan inderdaad nog net tot de conclusie dat de mens iets moet hebben, want hij dient waar hij voor leeft, heb ik vanmorgen al even aangehaald. Nou, daar gaat het om. Maar dienstbaarheid aan de zonde leidt tot niks positiefs, en zeker niet tot iets blijvends. Dienstbaarheid der verderfenis is al helemaal te vreemd, te belachelijk om over te praten, want in de praktijk houdt de dienstbaarheid aan de verderfenis in dat we ons leven lang strijden tegen het verderf. De dames wat meer dan de heren, denk ik altijd, maar vooruit in de praktijk, hè. En automobilisten zeggen, ik had altijd maar vechten tegen het roest en zo, hè. Dat is dienstbaarheid der verderfenis. Dat is een strijd die men ook verliest. Dienstbaarheid onder de wet trouwens ook. Kan een mens ook niet volhouden. Kortom, dan is men wel dienstbaar en sommigen vinden daar bevrediging in. Uit een apart soort masochisme, vrees ik. Dat is een afwijking, ja. Maar goed, zo ligt dat nou eenmaal. Het is sowieso afwijkend als men de zonde dient, of de wet dient, of de verderfenis, de dood dient. Dat wil zeggen, het leidt niet tot het gestelde doel. En daarom is sowieso afwijkend. En hoe langer daarmee bezig is, hoe verder men afwijkt, zoals het gezegde luidt, hoe ouder, hoe gekker. Hoe oud bent u dan daar niet? Maar goed. Een dame van 76 vertelt het ons. Zo zit dat. Hoe ouder, hoe gekker. Maar goed, maar bij de natuurlijke mens is dat echt zo. Omdat men dichter komt bij een doel, tegelijkertijd weten dat dat nooit het doel kan zijn. En dat er dus ook naar de mens geen alternatief is. Maar verlossing, bevrijding, wat min of meer hetzelfde is, in de praktijk is het hetzelfde, heeft tot doel ons vrij te maken van de dienstbaarheid waarin de natuurlijke mens zich nou eenmaal bevindt, op de manieren die ik net genoemd heb, en dan om ons gereed te maken, geschikt te maken, vrij te maken voor een andere dienst. U weet wel, ben je dan en dan vrij, vragen ze mij dan, hè? Ben je dan en dan vrij? Dan denk ik, ja, vanaf nu niet meer dus. Maar ben je vrij? Ja. En de bedoeling is dan dat er een dienst zou zijn. Want de term wordt in dat verband soms ook gebruikt. En daar gaat het maar om. Men is vrij voor een bepaalde dienst. Om dit werk te doen heb ik me in de tijd vrij moeten maken. Dan zeg ik tegen mijn baas, ik kom niet meer. Nou, dat was het dan. Vrijgemaakt. Hè? Het is niet een ander beroep kiezen, maar het is vrijmaken van het ene, van de verplichtingen er enerzijds, om anderzijds die vrijheid te kunnen gebruiken voor de dienst aan de Heer. Dat is waar het om gaat, maar het is het beginsel in het leven van elke gelovige. Wij zouden beschikbaar zijn voor hem. En daartoe heeft hij ons, hetzij vrijgemaakt, ik bedoel, dat is een van de woorden die gebruikt wordt, vrijgemaakt, of hij heeft ons, met de andere term, verlost. En dat is een nog sterkere term. In de eerste plaats omdat hij volkomen gelijk is aan vrijgemaakt. Maar in de tweede plaats, verlossen betekent niet vrijmaken, maar dat betekent vrijkopen. Waarbij de gedachte is dus, bij elke keer als het woord verlossing of een variant erop in de Bijbel voorkomt, is de gedachte dat er een prijs voor betaald is. Het heeft wat gekost. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, 1 Petrus, hè? 1 Petrus 1. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt. En dan weet je dus dat het gaat om niet maar verlossing, maar loskoping. Dat zou het woord eigenlijk moeten zijn. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt uit uw ijdele lege. Uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen is overgeleverd. Ijdele wandeling. Maar niettemin slavernij, anders kon je niet losgekocht worden, sowieso niet. Hè? Maar ijdele wandeling, het was een slavernij dus, die de mens wel bezig hield, die hem een juk oplegde, maar het leidde tot niks. En daarvan zijn we verlost. Bovendien, als men het vers leest, zegt men meteen, dat er staat ijdele wandeling die u van de vader overgeleverd is, dus het ging over Joden. Vind ik altijd zo'n merkwaardige conclusie. Alsof niet elders in de wereld net zo goed ijdele wandeling overgeleverd wordt door de vaderen. Dat is niet alleen bij de Joden zo. Dat is bij alle religieuzen zo. Alle mensen die religieus zijn in elk geval. Ik bedoel in de eerste plaats. En daarna geldt het natuurlijk ook daar waar men niet religieus is. Want er komt er wat anders voor in de plaats. En dus toch hetzelfde. Ijdele wandeling. Er is maar één wandeling die niet ijdel is, die niet leeg is, die bestaat uit de dienst aan de Heer. Wetende dat al uw arbeid, daarom zijt standvastig, onwankelbaar, 1 Korinthe 15, het laatste vers, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, wetende dat uw wandel niet ijdel is in de Heren. Want dat is de enige dienstbaarheid die dan een positief resultaat oplevert. Vrijgemaakt van het een om dienstbaar te zijn aan het andere. Dat is de simpele gedachte. En zonder dienstbaarheid kan een mens toch niet leven. Maar bij voorkeur dan een die een positief, ik bedoel dus een eeuwig positief resultaat bewerkstelligt. En dat kan alleen door de dienst aan de Heer. En dan weer even snel, een dienst aan de Heer houdt dit in dat wij die vaten zijn ons laten vullen inderdaad met zijn woord en daarmee met zijn leven, dan wel zijn geest. Opdat hij inderdaad ons zou gebruiken. Maar dan moet je eens opletten hier in Johannes 8, als de Heer hier over die dingen spreekt. Hij zegt, indien gij lieden in mijn woord blijft, vers 31, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan, want valt heus wel te begrijpen. Kijk dat er zoveel zijn die zeggen van de Bijbel niks te begrijpen. Dat heeft verschillende oorzaken. De een is dat men er nog nooit in gelezen heeft. Althans niet serieus. Dat klinkt lachwekkend als ik het zo zeg, maar ik denk dat dat het meeste voorkomt. zeggen, we begrijpen er niks van. Wij hebben een bladzijde gelezen, ooit een keer. Of zelfs helemaal niet, hè. Of ze hebben het boekje gekregen wat we tegenwoordig elkaar cadeau moeten doen, omdat het het jaar van de Bijbel is, weet het ook weer. Groot nieuws of zo was dat. Heb ik niet goed opgelet. Ik kwam gisteren op televisie nog voorbij. In de reclame. Lees eens in de Bijbel. En toen bevalen ze iets aan waarvan ik nou niet meteen zeg dat dat een Bijbel is. Maar het stond er ook niet op. Gek is het. Ik heb het niet helemaal goed. Het ging zo snel. En ik was in gedachten was ik al lang hier, gisteravond, maar... Nou goed. Maar dat is echt waar, men begrijpt van de Bijbel niet, maar men leest er ook niet in. Dat is één. En het andere is, ja, als men sowieso niet bereid is om te geloven wat de Bijbel zegt, zal er in belangrijke mate, in elk geval, dat is misschien ook wel 100% hoor, dat weet ik nooit helemaal zeker, maar zal er in belangrijke mate ook gewoon die bedekking over blijven liggen. Die de Heer zou wegnemen pas als men tot hem komt. Dus wat men in de Bijbel nog wel zo zonder meer kan lezen en begrijpen, is dat men zou komen tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus. En meer hoeft men er niet van te verwachten, want eerst zou men tot hem komen. Daarna pas zou hij de bedekking wegnemen en te vrezen valt dat hij dat ook niet in één keer 100% doet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat gebeurt dan nog stap voor stap en naar zijn wil, denk ik altijd. Maar niettemin, de Heer zegt, gij zult de waarheid verstaan. Het frappeert mij nog altijd hoe moeilijk het is om die waarheid te verstaan en hoe gemakkelijk wij blijven hangen aan menselijke vooroordelen. Echt waar, dat overkomt mij nog regelmatig. Ik kan me wel voor de kop slaan, zuster. Het heeft wat lang geduurd bij mij. Ja, hoe moet ik dat nou even netjes zeggen? Ik kreeg van iemand een maanden geleden, geloof ik, een boekje over... Van Vreemdenburg, geloof ik. Martinus Ruiter. Een boekje over... waar de echte berg Sinaï zou liggen, omdat wat men voor Sinaï verslijt, dat zou niet de echte zijn. Nou ja, dat laatste, dat lag redelijk voor de hand. En dat er alternatieve leringen zijn, dat weten wij ook. Die zijn er altijd namelijk. En die zijn over het algemeen niet zo serieus te nemen. En aardrijkskunde heeft nou eenmaal, ook Bijbelse aardrijkskunde, heeft niet mijn eerste belangstelling. Nooit gehad ook. Is pas later een klein beetje gekomen. Maar goed. In het boekje werd keurig uiteengezet hoe dat nou zit met die berg Sinaï. Toen kon ik hem wel voor de kop slaan dat je zo lang niet gewoon je Bijbel leest. En... Maar goed, mijn aardrijkskunde was mijn gebrek, zeg ik altijd maar. Maar, hè? En dan heb je vooroordelen. Het moet ergens in dat Sinaï-schiereiland liggen, die berg. Dat denk je dan. Maar het is gewoon een onzin, want het moet liggen in Midian. En het is in Arabië. Staat allebei in de Bijbel. Staat allebei in de Bijbel. Het ligt in het land Midian, want Mozes vluchtte uit Egypte naar het land Midian. En daar hoedde hij de kudde schapen van zijn schoonvader, die ook koning was trouwens van Midian, als je het goed leest. En daar in Midian kwam hij bij die brandende braambos, bij de berg Sinaï. En de Heer zei, je moet dat volk van me gaan halen uit Egypte. En dan breng je ze hierheen, want hier zal ik tot ze spreken enzovoort. Waar ligt de Sinaï? In Midian. Nou, dat ligt niet in het Sinaï Schiereiland, dat ligt in Saudi-Arabië. De oostzijde van de Golf van Aqaba. Dus daar ligt het. En niet in het Sinaï Schiereiland. Heel simpel. Maar ja, mijn enige excuus is van ja, het kan me ook niet zoveel schelen waar het ding ligt. Nee. Zo was hij niet. Nou verdien ik het twee keer aan de volgende ronde, neem ik jullie mee naar Saudi-Arabië. Maar goed. Ik heb één troost, daar kun je als toerist niet eens naartoe. Dus die reis hoef ik ook niet te maken. Dat is mijn troost eigenlijk. Maar goed. En het andere was dat gewoon in Galaten, dat wist ik natuurlijk al jaren, dat in Galaten 4 staat, Sinaï is een berg in Arabië. En kijk je op een kaart of een Bijbelse kaart, Bijbelse atlas, dat is Saudi-Arabië, kan niet mis, dus niet Sinaï, Schiereiland. Dat is toch gek, hè? En dat men er dan duizenden jaren over doet, nou 2000 jaar denk ik ongeveer, om die berg weer terug te vinden, want die heeft men teruggevonden, daar heb ik geen twijfel over. Ja, dat is toch eigenlijk te dwaas om te vertellen. En toch is het zo. Kun je zien hoe bevooroordeeld je bent. Gewoon omdat Omdat keizer Constantijn de Grote tegen zijn moeder zei: ik heb het hier even druk, dus als jij nou even uitzoekt waar al die heilige plaatsen zijn, zetten we daar een bordje bij. En dan, populair gezegd dan, hè. Met excuses dan, maar vooruit, hè. En die kon ze gauw niet vinden. Zegt: laten we deze berg maar nemen. Dan hebben we dat weer geregeld. Zoiets. Ik weet niet of ik het nou recht doe, maar Sint Helena, weet u wel. He? En sindsdien noemen we het hele Schiereiland Sinisch Schiereiland. Dan kan de verwarring niet meer toeslaan. En toch, het is zo simpel. En dit is niet een leerstellige waarheid, dus het maakt ons verder ook niks uit, natuurlijk. Maar ook met Bijbelse waarheid, leerstellige waarheid, heb je vaak precies hetzelfde. Het staat er zo duidelijk, maar omdat we bevooroordeeld zijn, zien we het helemaal niet eens staan. En dat is waar het om gaat, hè? Weg ermee. Waarom geloven we bepaalde dingen? Waar staat dat dan in de Bijbel? In de Bijbel, niet ergens anders. In de Bijbel. Want dan alleen zullen wij waarheid verstaan. En bovendien zal die waarheid ons dan vrijmaken. Vrijmaken voor de dienst. Onder het nieuwe verbond uiteraard. Want als we snel vragen, waarvan moesten deze Joden dan vrijgemaakt worden? Wel, punt 1, van hun dienstbaarheid aan de wet. De bediening des doods, de bediening der verderfenis, of hoe het maar heten mag. Uit 2 Korinthe 3 in elk geval. En waarom moesten ze daarvan vrij worden? Wel, opdat ze zouden kunnen geplaatst worden onder het nieuwe verbond, was de bedoeling. Opdat God ze bekwaam zou maken, 2 Korinthe 3, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Daartoe zou men vrij worden. Maar nou komt het probleem. Want er staat, zij antwoorden hem: wij zijn Abraham's zaad. Bekende kreet binnen het Jodendom. En iets minder bekende kreet, maar in ieder geval toch een bekende kreet binnen, hoe noemen we dat ook alweer tegenwoordig? De Brits-Israël-beweging. Ik weet nooit of er een betere term voor is. Hè? Maar u weet toch waar ik het over heb. Hè? Dan zegt men: wij Westerlingen, wij Angelsaksische en Keltische volkeren, wij stammen af van de 10 stammen, dus wij zijn Abraham's zaad. En dan krijg je precies hetzelfde verhaal te horen. Wij Israëlieten. Niks wij Israëlieten, wij heidenen. En of we nou alles niet van Abraham afstammen, van nature zijn wij slaven, net als de Joden. Maakt helemaal geen verschil. Nee, er is wel een verschil, maar fundamenteel is het hetzelfde. En men roept dan: wij zijn Abraham's zaad. Het antwoord is dan: nou en? En ze zeggen: en we hebben nooit iemand gediend. Waarom moeten wij dan vrij worden? En Jezus antwoordt hun zeggende: voorwaar zeg ik u, en ieder die de zonde doet is slaaf. Dienstknecht der zonde. En de slaaf, die blijft niet altijd in het huis. Dat wil zeggen, men dient de zonde, men is slaaf der zonde, men blijft niet altijd, eenmaal zal men sterven, definitief, en dan is het afgelopen, dat is het idee. Zie? En daarna, maar de zoon blijft eeuwig, indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Want de gedachte is dat we zouden vrijgemaakt worden, dan wel vrijgekocht, verlast dus, zouden worden uit die dienstbaarheid van heel die oude schepping. En daarna dus zouden wij dienstbaar zijn aan de zoon, aan de Heer Jezus Christus dus. Dienstbaar zijn onder het nieuwe verbond. En dat huis blijft eeuwig. En het hoofd van het huis ook, de zoon namelijk. Je vindt daar een rechtstreeks vervolg op. Maar ik had voor de zekerheid mijn hand nog even bij Johannes 8. Maar je vindt daar een rechtstreeks vervolg op in Hebreeën hoofdstuk 3. Waar de vergelijking gemaakt wordt tussen die kinderen Abrahams. Dat wil zeggen Israël. Enerzijds onder de leiding, zullen we maar zeggen, van Mozes. En anderzijds de gelovigen, wie zij ook zijn, de gelovigen onder leiding van Christus. Daar staat onder andere dan in vers 4 van Hebreeën 3, want in ieder huis wordt door iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als dienaar, dat is niet slaaf trouwens hoor, dat is wat anders, maar dienaar, tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. later. En dus vullen de vertalers in daarna. Dat klopt. Het was een tijdelijke zaak. De hele situatie van Israël levend onder de Mosaïsche wet was vanaf het begin tijdelijk bedoeld. Maar dat betekent dat men er ooit een keer van vrij zou gemaakt worden. En dat zou gebeuren opdat men zou terechtkomen niet onder Mozes, maar onder Christus. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En niet in een tijdelijk huis dus, maar in een eeuwig huis. En dat staat hier dus ook, vers 6. Maar Christus is getrouw, zou je erbij moeten lezen. Het wordt weggelaten. Ja, dat heet een ellipsis, een stijlfiguur is dat. Een weglating. Maar het wordt weggelaten omdat het eerder al er stond. Mozes is wel getrouw geweest, maar dan vers 6. Maar Christus is getrouw als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar geloven. Dan wel, indien we maar leven uit geloof, want dat is de strekking van de uitdrukking die daarna volgt. Maar die wilde ik nu verder niet toelichten. Maar het idee is dat men verlost zou worden van het oude verbond, en in het bijzonder dus van de wet, opdat men vrij zou worden daarvan, maar tegelijkertijd opdat men gebracht zou worden onder het nieuwe verbond. En daar vrijwillig en niet onder opgelegde wetten, maar in het hart geschreven wet, heet zoiets, onderwijs, van daaruit zou men de Heer dienen. Dan is men vrij, ook naar aardse maatstaven. Ik zeg altijd, vrijheid, mijns inziens, houdt in de praktijk gewoon in dat men kan doen wat men wil. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. En ik heb geen behoefte om het plechtiger te zeggen, of wetenschappelijker. Vrijheid bestaat hierin dat men kan doen wat men wil. Niettemin, als men doet wat men wil, is men dienstknecht van eigen wil. En daar is niks mee mis, ook naar Bijbelse maatstaven niet, zolang het God is die in ons werkt, Filippenzen, die in ons werkt het willen en het werken. Want dat is het hele geheim, om zo te zeggen, van het nieuwe verbond. Gods woord wordt in onze harten geplant, zo zonder meer. Wij maken het tot ons eigen gedachtegoed. Het wordt ons eigen, als het ware. En daaruit vloeit voordat wij ook bepaalde dingen willen. Een raad is wat? Het is God die het in ons werkt. Het willen en het werken. Dan zijn wij enerzijds vrij, naar alle aardse maatstaven zijn we volstrekt vrij, maar tegelijkertijd zijn wij dienstbaar gemaakt aan de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En voor die vrijheid zouden wij dus ook kiezen. Vrijheid zo te minnen. Zo begint een lied. Maar zo is het inderdaad. Die vrijheid zouden wij kiezen. Want dat is ook echt vrijheid. Dat het daarna morele verplichtingen met zich meebrengt. U begrijpt toch ook wel dat als je doet wat je wil, dan kom je jezelf tegen? Of niet? Als je niet doet wat je wil, ook trouwens. Wat moet ik die uitleggen? He? Je loopt het risico met jezelf overhoop te komen liggen. Maar ik zeg ook altijd, mag dan zo zijn dat wij de Heer dienen. Ik persoonlijk voeg er altijd aan toe. Maar wat ik doe voor de Heer, doe ik toch in de eerste plaats voor mezelf. Want ik zou met mezelf niet kunnen leven anders. Dat vind ik een heel eerlijke zaak. Niet omdat het zo nodig moet voor de Heer. Maar gewoon, je bent toch ook trouw aan jezelf. Aan wat je eigen goed is. Wat je eigendom is. Dat woord Gods. Dat is ons eigendom. Christus in ons is ons eigen. Het woord eigendom gebruik ik maar niet. Maar ik zou niet weten wat het verandert. Het is ons eigen. En wanneer we trouw zijn aan de Heer, zijn we ook trouw aan onszelf. Als het goed is. En als het niet goed is, dan is dat gewoon omdat de Heer niet echt ons eigen is. Dan doen we iets voor de Heer, terwijl we zelf iets anders hadden willen doen. Maar dat was niet de bedoeling. Want dan wordt het religie. Dan wordt het godsdienst. Dan wordt het wet. Dan worden het verplichtingen die ons opgelegd zijn, of op wat voor wijze dan ook maar. Nee, het gaat erom dat we werkelijk vrijgemaakt worden en vanuit ons eigen hart, vanuit wat in ons woont, vanuit waarmee we ons gevuld hebben, van dat woord en van die geest Gods, dat we van daaruit doen wat wij willen. Dat is de bedoeling. Want, zeg ik weer, het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. Dan is het niet omdat het moet, Maar dan is het omdat wij dat willen. En bovendien, dan is het omdat we daartoe ook vrijgemaakt zijn. Dat was de bedoeling, naar Bijbelse maatstaven. Alleen dat we daarmee inderdaad buiten de gangbare orde komen te staan. Buiten de lege plaats, heet zoiets in de Bijbel. Ja, dat is waar. Maar ja, daar hadden we het al over hier ooit een keer. Hè? Dan horen we bij het gelovig overblijfsel. Ontkomen en ontsnapt en ontvloden aan alles wat in de wereld heerst. Dat is het idee. Maar niettemin, dat is die vrijheid waarover hier gesproken wordt. Het blijkt dat deze Joden dan toch maar niet willen. Want ze hechten meer aan menselijke en eventueel in dit geval Joodse traditie dan aan de vrijheid die de Heer hen voorhoudt. Helaas. En datzelfde probleem komen we daarnaast of daarna ook tegen in Galaten hoofdstuk 3 in elk geval. Nou ja, heel de Galatenbrief, om het maar eens populair te zeggen. Inderdaad, heel de Galatenbrief spreekt over het verschijnsel dat deze Galliërs, deze Galaten, of wie ze maar waren, dat zij vasthielden inderdaad aan religie, dat wil zeggen aan de wet. En in het bijzonder natuurlijk aan nogal Joodse wet, daar komt het op neer. Niettemin, in de hele brief gaat het over niets anders dan dat de apostel zegt, wij zijn daar niet onder, wij zijn daarvan verlost. Op alle mogelijke en onmogelijke, voor mijn part, manier. Wij leven daar niet onder. Dat zijn niet de goede principes. De wet lijkt de korte route om mensen tot de orde te roepen. Om ze dingen te laten doen waarvan wij vinden dat ze die zouden moeten doen. Maar het is het niet. Omdat dat van geen enkel belang is. Voor God is dat namelijk niet van belang. Waar het om gaat, wat werkelijk van belang is, is of dat woord Gods in onze harten woont. Daarna kunnen we het altijd nog hebben over of het ook een beetje uitwerkt. Of het bepalend is voor ons leven. Maar daarvan zeg ik dan altijd nog, geef ons dan alsjeblieft ook nog een beetje de tijd. Want dat neemt tijd namelijk. Om dat wat wij geloven, dat wat ons eigen geworden is, dat wat ons denken bepaalt, om dat ook inderdaad gestalte te geven, op een tastbare wijze, in het dagelijks leven. Dat neemt tijd namelijk. Dat is bij de natuurlijke mens zo, vanzelfsprekend. Dat is bij de wedergeboren mens net zo goed. Met andere woorden, om dat uitwendige gaat het absoluut niet. Het gaat om het inwendige. En ik heb altijd volgehouden, mede omdat ik het ook van huis uit altijd zo begrepen heb, dat als het woord Gods nou maar in onze harten woont, dan komt de rest vanzelf. Vanzelf. Van, uit, from. Het zelf, het eigene. Dat wat in de mens is dus. Dat is wat het woord betekent. Daarom hou ik niet zo van spreken over praktische dingen. Je komt ook nooit ver. Kan ook niet. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om wat in de mens is. En dat zou alle, of in de gelovigen is, en dat zou alle ruimte krijgen. Wij zouden het voor onszelf alle ruimte geven om het ook inderdaad te praktiseren, als dat tenminste het goede woord is. Kijk, in deze Galatenbrief wordt al in hoofdstuk 2, vers 4 gesproken om ingekropen valse broederen. Als die term zou gebruiken in een blad, dan krijg ik meteen ingezonden brieven van liefdeloosheid en intolerantie en arrogantie en al dat soort dingen meer. Hè? Maar goed. Maar ingekropen valse broederen, dat zijn of broeders die bijten of het zijn broeders die geen broeders zijn. Eén van de twee. Ik weet nooit precies welke. Misschien wel allebei. Het zijn geen broeders en ze zijn wel vals. Of zo. Dat weet ik nooit precies. Meestal zijn het ook gewoon broeders. Maar ze zijn niettemin vals. Ja. Dat om de ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid. Die komen langs een andere route bij ons binnen, staat er zelfs. Niet langs de normale weg. U weet toch wat de normale weg is? Liefde voor de waarheid. Mag aannemen dat dat het is wat ons bindt hier. Liefde voor de waarheid. En degenen die dat niet hebben, zeg ik altijd, die horen hier ook niet thuis. Ik zeg het maar eens een keer glashard. Het is niet persoonlijk bedoeld. Maar ik zeg het toch maar eens een keer. Ja, dat is echt zo. We hebben soms grote problemen met diegenen die eigenlijk niet bij ons thuis horen. Mensen met godsdienstige, religieuze aspiraties of zo. Of ergens bij willen horen en ze willen niet daarbij, niet daarbij. Dus komen ze bij ons. Want ze hebben gemerkt dat we wat vrijheid hebben enzovoorts. Maar ze geen liefde hebben voor de waarheid, horen ze hier niet. En vallen ze in de rubriek valse broederen. Om van de zuster maar te zwijgen, zuster. Ja. Goed. Valse broederen, die langs een andere route zijn binnengekomen om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. En er zit meteen al vast op dat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. U weet wel, die vinden altijd dat er toch wat meer orde moet komen. Wij zijn vrij, komen mensen bij ons binnen en als ze binnen zijn, zeggen ze, jullie zouden dit zus moeten regelen, jullie zouden dat zo moeten regelen. En weet u wat er dan gebeurt? Als je dat dan doet, dan verdwijnen die mensen weer. Want dan zijn we niet meer vrij. Dan hebben ze ons onder een of andere ban gebracht. En dan verdwijnen ze weer. En ik durf het te zeggen, omdat ik dat inderdaad wel heb zien gebeuren. Precies zo. Dan gaan ze weer op zoek naar een andere vrije club om daar de zaak onder controle te brengen. Dan verdwijnen ze weer, want dan voelen ze zichzelf niet meer thuis. Zo gaat het. Tenzij ze zelf de macht aan zich kunnen trekken. Nee, zo gaat dat gewoon, leuk hoor. Nou goed. Aan hen zou men niet toegeven, dat staat hier dus. Hè? Er staat maar ook Titus die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden om der ingekropen valse broederen wil. Met andere woorden, er werd druk uitgeoefend dat het wel zou gebeuren, want Titus was een heide, die moest zo nodig besneden worden, vond men. Maar Paulus zegt, we hebben het niet gedaan. Want het is niet op eerlijke motieven. Want wij zouden zuinig zijn op de vrijheid die wij hebben ontvangen. Als de apostel later uitgebreider op ingaat, dan doet hij dat aan de hand van het oud-testamentische voorbeeld van, nou zeg maar, Ismaël en Isaac in hoofdstuk 4 vanaf vers 20. Waarbij hij zegt, Abraham had twee zonen, maar de een was op grond van geboorte een slaaf. Omdat hij geboren was uit de slavin. En de andere was op grond van geboorte een vrije. Dan zegt de apostel, de dienstknecht zou niet erven, de slaaf zou niet erven met de vrije. Als men aanspraak wil maken op de vervulling van Gods beloften aan Abraham, dat kan wel, maar dan zou men wel vrij moeten zijn. Want zolang men slaaf is, zal men niet erven. Ik ga er nou niet gedetailleerder op in, op dit beeld, want daarvoor zit er nou veel te veel aan vast. Gaan we nou alleen maar om het beginsel dat de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Dat is in vers 30. Maar daar gaat het om. Vrijheid of dienstbaarheid, maar alleen vrijheid brengt de vervulling van de beloften die God gedaan heeft. En zo eindigt hoofdstuk 4 dan ook met zo dan broeders, wij zijn niet kinderen, of zonen eventueel, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. En even dan, even heel snel ertussen door. Zal ik het even doen? Even heel snel ertussen doen. Die dienstmaagd, of die dienstknecht en die vrije, zijn ook respectievelijk uitbeelding van de twee stammen van Israël, dienstbaar onder de wet. En de vrije is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël, nooit onder de wet geweest. Hetgeen hen onder de wet uiteraard zeer kwalijk werd genomen. En dus werden ze eruit gestuurd uit het huis, want in het huis, Canaan, gold de wet. Dat is het oude verbond. Maar de vraag is wie er nou het meest gezegend was. De 2 stammen of de 10 stammen? In ieder geval, de 10 stammen kregen hun zin. Wilden niet onder de wet. Zeiden, nou dan maar niet, dan maar eruit. Waren ze vrij. Toch? En de 2 stammen, ja, dat bleef halfslachtig. Was nooit helemaal zeker. Was met de mond wel en met het hart niet. En Jehovah dienen, maar ook de afgoden dienen. En zo verder. Toch? Met als hoogtepunt, maar eigenlijk is dat het dieptepunt, dat toen de Heer kwam en kwam brengen de vervulling van de beloften die gedaan waren, beliefden zij ze niet en hielden vast notabene aan de wet. Dat is godslasterlijk. Toch of niet? Ja, tuurlijk wel. En dat dat een vloek met zich meebracht, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar daar gaat het hier eigenlijk over, hè? Nou goed, andere keren spreek ik daar wel weer wat uitgebreider over. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat het christendom wordt niet geacht voortgekomen te zijn uit het jodendom. Dat is menselijk denken. Dat is aardsdenken. Dat is aardse filosofie. Je had joden en toen joden die tot een ander geloof overgingen, tot het nieuwe geloof heet dat. Dat is een jiddische term voor me, die is me ontschoten. Mooie term. Nieuwe geloof, nieuwe godsdienst. En dat is dan christendom en dus komt het christendom voort uit het jodendom. Ik moet u zeggen, dat is de aardse kant van de zaak, maar de geestelijke kant van de zaak ligt precies andersom. Christendom komt niet voort uit het jodendom, komt voort uit heidendom. Of beter, nauwkeuriger, komt niet voort uit twee stammen van Israël onder de wet, komt voort uit 10 stammen in vrijheid. En in ballingschap overigens. In de gevangenis, heet zoiets. Dat is misschien wat moeilijk, maar dat is wel wat het is. Maar goed, zo dan broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. En als dit echt Galliërs waren, en daar houd ik het op, deze gelaten, is het helemaal duidelijk, want Galliërs stammen rechtstreeks af van de 10 stammen van Israël. Leuk is dat, hè? Dat is de kinderen der vrije. Kan niet missen. Galliërs, uit het dorpje wat we zo goed kennen. Heel vrij, nou goed. En dan meteen het volgende vers, hè? Vers 31 van hoofdstuk 4 en dan 5 vers 1. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmacht, maar der vrije. Staat dan in de vrijheid. Je moet vooral doorlezen. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En let op, staat dan. Want Petrus zegt, nou ja, onder de wet, onder het juk, daar bezwijk je. Niemand van ons heeft dat kunnen dragen. En dus blijf staan. Niet bezwijken, staan blijven. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Begrijp je me goed? Dat is niet onze filosofie die zegt dat wij op een of andere wijze niet meer zouden hoeven te leven onder de wet. Dat is niet onze filosofie. Integendeel, het is het woord van God. Het is tot stand gebracht door Christus zelf. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Die vrijheid trouwens ook, hè? Niet een eigen gekozen vrijheid. Die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En andersom gezegd, en word niet wederom met het juk der slavernij, slavenjuk, juk der dienstbaarheid bevangen. Het juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus in Handelingen 15. En daarna zegt hij, Paulus, vers 2, zie ik, Paulus, zeg u, en zeg ik neem er 100% verantwoordelijkheid voor. Zeg maar dat ik het gezegd heb. En als je beklag wil doen, ga je maar naar de Heer, zeg maar dat ik het gezegd heb. Die Paulus, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, de gedachte is niet alleen aan besnijdenis, maar aan het brengen helemaal onder de wet, hè, zoals ook in de Romeinen wordt uitgelegd. Zo gij u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. En vers 4, Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Dat zijn drie uitdrukkingen. Christus is u niet nut. Christus is u ijdel. Gij zijt van de genade vervallen. En aan degene die zeggen, nou ja, ik ben tot geloof gekomen eenmaal voor altijd en ik leef uit de genade Gods en ik ben helemaal vrij en ik hoef niks meer. Dat was het dan, is nu de vraag. Maar wat betekent dan dat Christus u niet nut zal zijn? Wat betekent dan, Christus is u ijdel geworden? En wat betekent dan, gij zijt van de genade vervallen? Want dit wordt gezegd tot wedergeboren mensen, tot gelovigen. Wat betekent het dan? Nou ja, er is altijd iemand die dan verzint dat het betekent dat je dan je geestelijk leven of je eeuwig leven weer kwijtraakt en dus alsnog verloren gaat. Maar ja, ik vind het niet zinnig genoeg zo'n opmerking om daarop in te gaan. Want ik zeg altijd gewoon, ja, eeuwig leven is alleen maar eeuwig leven omdat je het niet kwijt kunt raken. Nou ja, er zijn nog een paar verklaringen voor, maar per definitie kan je het niet kwijtraken. En als je het wel kwijt kunt raken, was het geen eeuwig leven. Dus dat is makkelijk genoeg. Als iemand blijkt alsnog verloren te gaan, dan blijkt dus alsnog dat hij nooit wedergeboren was. Makkelijk genoeg, dus niks moeilijks verder over. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En als het eeuwig leven dan toch weer verdwijnt, Ja, dan is het weer verderf. Dat kan dus nooit, hè? Dus dat kan het niet betekenen. Nee, waar het om gaat, is om het nut van Christus voor ons leven nu. Met andere woorden, toen wij vrijgemaakt werden, was dat niet het eind van het verhaal. Was niet het uiteindelijke doel. Wij zijn vrijgemaakt voor een bepaald doel. Namelijk, opdat wij God zouden dienen. Zonder verplichtingen te hebben aan zonde, wet, verderf enzovoorts. En daarom hebben we eeuwig leven ontvangen, zodat we niet meer onderworpen zijn aan de dienstbaarheid der verderfenis. Uit Hebreeën 2. Opdat hij door de dood heen verlossen zou degene die met heel hun leven aan de dienstbaarheid der verderfenis, aan de dood dus, onderworpen waren. Dood, nou ja goed. Dat is een wat lastige drempel, denk ik altijd. Daar kun je tegenop zien. Ik meen het ook serieus. Ik wil er niet geringschattend over doen. Maar niettemin, in ons denken hoeft het verder geen rol van enige betekenis te spelen. Het is niet het eind van ons leven, integendeel. Ja, dan begint het pas eigenlijk. Dat is ook niet helemaal goed om het zo te zeggen, want het is al lang begonnen. Maar in ieder geval, het is waarna wij ons uitstrekken, waarvoor wij leven hier. Wij dienen de Heer nu hier, voor de toekomst, daar gaat het om. En daarom zijn we ook verlost van wet, zodat we niet elke keer hoeven te denken, maar ik moet dit en ik moet dat en ik mag niet zus en ik moet nog zo. Niks van het anders. Wij zouden de Heer dienen en doen wat Hij ons in ons hart legt, via zijn woord, dan wel via zijn geest. En er komt absoluut niet de vraag bij aan te pas, mag het of mag het niet. Heeft er absoluut niks mee te maken. Is van totaal andere orde. Nee, de enige vraag zou zijn, is het nuttig of niet? Dat is die uit 1 Korinthe. De stelling van alle dingen zijn mij geoorloofd, maar daarna de toevoeging, maar niet alles is nuttig. En om dat laatste gaat het eventueel. Het heeft met wet niks meer van doen, maar het heeft te maken met vrije keuze. Per slot, ook in het aardse leven doen we niet uitsluitend dingen die nuttig zijn. Ik moet er niet aan denken. Dan heb je toch ook geen leven, denk ik al. Als je alleen dingen mag doen die nuttig zijn. Hè? Of je hebt het weer druk om overal een nut bij te verzinnen. Hoeft mij ook niet. Nee, laten we het gezellig houden. Het hoeft niet nuttig te zijn. Als het maar bevrediging schenkt. Dat is het belangrijkste. In ons leven in het algemeen. En voor de Heer gelden diezelfde dingen, ook als wij het nutten niet van zien, is het nog niet van belang. Als we denken dat het moet, dan doen we dat gewoon. Dus zolang een bevrediging schenkt, voor ons als kinderen Gods, geen probleem. Want het is God die in ons zou werken, bij het wil en het werken. De enige verantwoordelijkheid die wij hebben, is dat we ons vullen met dat woord en dus het plan Gods. Hem leren kennen en van daaruit zouden leven. Dat is echt christelijk leven. Maar dat gaat alleen daar waar wij ons beschikbaar stellen voor het werk dat Christus aan ons en in ons zou doen. En als wij kiezen voor menselijke filosofie, ijdele verleiding, eerste beginsel der wereld, Colossense 2, of gewoon kiezen voor de wet, populair gezegd maar weer, ja, dan is Christus ons niet nut, dan is Christus ons ijdel. Dat blijkt ook wel, men gebruikt de naam zelfs niet eens meer. Dus allemaal overal Jezus. Men kent Christus niet. Begrijp je me goed? Ik heb niks tegen de naam Jezus als zodanig. Maar het exclusieve gebruik van die naam wil zeggen dat men dus geen idee heeft wat dat is eigenlijk, Christus. Laat staan wie hij is. Men kent hem niet. En dat is de illustratie van wat hier staat. Hij is ijdel geworden. Het is een lege grip ook. Men kan er niks mee. Hooguit kent men het dan nog als een soort historisch begrip, maar ook dat heeft meestal niet veel ontlijf hoor, heb ik wel eens gemerkt. Men weet het niet. Christus is u ijdel geworden, door de wet gerechtvaardigd geworden. Gij zijt van de genade vervallen. Men kiest voor wet, is men van de genade vervallen. Als men kiest voor wet, kent men misschien Jezus, maar Christus in geen geval. Jezus waarschijnlijk ook niet trouwens. Want wij verwachten, en dus wachten naar de toekomst, wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Maar het geloof, door de liefde werkende. Dat is het enige waar het om gaat, geloof. Dat wil zeggen, niet godsdienst, niet de overtuiging of de aanname dat God bestaat, maar geloof, dat wil zeggen vertrouwen op en vertrouwen in wat God gesproken heeft, Gods beloften. En dus vertrouwen in het werk dat hij aan ons beloofd heeft te zullen doen, ook vandaag en gisteren en morgen. U weet wel, uit Filippenzen 1 vers 6 citeer ik hem altijd. Vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Christus. Hij gaat daarmee door. Hij is getrouw in geheel zijn huis. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Dat was weer Hebreeën 3. De hoge priester, weet u wel. Degene die een werk aan ons en in ons doet. Daar zouden wij op vertrouwen. Wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want wat kracht heeft is niet die uiterlijke dingen, vers 6, maar geloof. Door de liefde werkende. En dat is wat moeilijker om dat in een paar woorden toe te lichten. Geloof door de liefde werkende. Maar het idee is dat vertrouwen op en dus geloof in het woord van God ons natuurlijk verbindt met God. En die verbinding, die band, dat heet in de Bijbel liefde. Gemeenschap, dat zo je wil. En dat is nog niet het eind van het verhaal. De gedachte is namelijk dat als wij geloven in het woord God, dan worden wij door dat woord met God verbonden. Is daar die liefdeband, zoals het heet. Dat is ook een pleonasme als je mij vraagt. Maar het betekent tegelijkertijd dat wij binding zullen hebben met, zwakke term voor liefhebben, hè? Dat wij binding zullen hebben met allen die in even dierbaar geloof deelachtig zijn, of hoe Peters was het, geloof ik, hoe die dat maar zei. De gedachte is namelijk dat we ons verbonden zullen weten met allen die precies dezelfde dingen geloven en in het hart hebben, uiteraard. Die eenzelfde leven hebben dus eigenlijk. Die net als wij veranderd zijn in het denken. Die net als wij vrijgemaakt zijn en de Heer zouden dienen. We zouden dat samen doen. En we zouden daarin elkaar ook ondersteunen, was de bedoeling. En dat is wat hier staat. Niet besnijden ze vooruit, maar geloof door de liefde werkende, door de gemeenschap werkende. En daarmee ook de gemeenschap bevorderende. Het is een wisselwerking, want waar die gemeenschap is, worden wij ook bemoedigd, hoe moet je zoiets zeggen, aangespoord om inderdaad ons te vullen met het woord God. Zo gaat het nou eenmaal. Ik bedoel, als je komt in een gezelschap van mensen die maar één belangstelling hebben, ja, dan moet je meeluisteren en meepraten over voetbal of wat het maar was ook alweer. En kom je bij de zaaduientelers terecht, wie dat ook zijn mogen, ja, dan gaat het dus over het telen van zaaduien of zoiets. En dat is nou eenmaal niet anders, hè. Konijnenfokvereniging hebben we al eerder besproken, dus dat doen we nou niet meer. Maar er zit gewoon niks anders op. En als je bij andere kinderen Gods komt en ze hebben het over het woord Gods en de Bijbelse beloften enzovoorts, dan wekt het op zijn minst interesse op, toch of niet? Maar zoiets. Het werkt in samenhang met elkaar. Waar nog wat anders bij komt, zeg ik dan ook inderdaad maar meteen. Er komt inderdaad bij dat onze dienst aan de Heer in de praktijk, onze praktische dienst aan de Heer, dat wat naar buiten komt, altijd gericht is, logischerwijze, het kan niet anders, altijd gericht is op onze broeders en zusters. En op niks anders. Gericht is op de huisgenoten des geloofs. Het oude verhaal is namelijk dat als wij God dienen, dan worden wij dus betrokken in zijn werk. En zijn werk bestaat uit de opbouw van de gemeente. Dat kan niet anders. En dus wat de Heer aan ons doet, zouden wij voor zover in ons vermogen ligt en op onze weg komt, ook aan anderen doen. En daarmee dienen wij de Heer. En moeilijker is het niet. Echt niet. Wij moeten het ons alleen realiseren en ons daarvoor beschikbaar houden. De Heer doet de rest. Ik denk dat velen van ons dat ook zo zonder meer kunnen getuigen uit eigen ervaring. Niet dat dat zo belangrijk is, want het is belangrijker wat de schrift ervan zegt. Maar gewoon, zo is het toch, zo beleven wij dat dan ook. De Heer doet de rest, was de bedoeling. Maar we zouden ons dit wel bewust zijn en ons niet laten meeslepen in de zorgvuldigheden deze eeuw, zoals dat heet in Matthäus 13. Hè? In die gelijkenis van de zaaier, heet die geloof ik, hè. Van dat zaad viel een deel tussen de distelen en de doornen en het werd daardoor verstikt. Die distelen en doornen, Ja, in Genesis zijn ze, in Genesis 3 of 4 zijn ze een beeld van de zonde. Maar in Matthäus 13 staat gewoon, het is de zorgvuldigheden deze eeuw. Dat is zonde overigens. Al die dingen waar de mensheid zich mee bezig meent te moeten houden, maar die alleen maar tot doel hebben in de praktijk om het werk Gods te verstikken. Daar zouden wij dus voor waken. En dus, wij zouden de waarheid, vers 7, er staat de volgende zin, hè? Vers 7 van Galaten 5. Gij liept wel ooit een keer. Dat wil zeggen, jullie zijn goed begonnen. Maar daarna ging het fout. Wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Het is geen goed Nederlands tegenwoordig meer. Vanwege de dubbele ontkenning eigenlijk. De zin is of wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Laten we het daar maar op houden. En anders is wie heeft u aangemoedigd om de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Maar de gedachte is dat men is tegengehouden. Iemand van buitenaf schijnt het gedaan te hebben. Gek is dat de verantwoordelijkheid niet meteen gezocht wordt bij de individuele gelovigen zelf. In de praktijk werkt het zo niet. Als er geen andere mensen waren, als we geen broeders en zusters hadden, dan zouden wij niet zo gemakkelijk afgeleid worden van de juiste loopbaan, om zo te zeggen. Het komt altijd via anderen tot ons. Er zijn altijd andere mensen die hun eigen ideeën hebben, dat ons voorhouden en dan die ons meetrekken een andere kant op. Zo gaat het in de praktijk. En waar de mens, en zeker de moderne mens, tegenwoordig geneigd is om maar gewoon achter de meerderheid aan te lopen. Nee, met de meerderheid mee te lopen, maar ik had het over christenen, dat gaat iets anders. Die lopen achter de meerderheid aan, zo was het altijd. En maar waar men geneigd is met die meerderheid hetzelfde paadje uit te lopen, al of niet 50 jaar later, broeder, maar vooruit. Daar worden wij dus makkelijk afgeleid. Maar we zouden niet met de meerderheid meelopen. Heb ik geleerd van Ben Hoekendijk in de tijd. Hè? Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Eerlijk gezegd, die steken vind ik achteraf, dus heel achteraf, vind ik toch leuker dan gewoon zo'n regenboogje of een visje achterop de auto, eerlijk gezegd. Het is wat concreter. Wat staat er echt? Het is nieuwe vertaling, ja, maar inderdaad. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Het suggereert dat de meerderheid altijd het kwade zoekt. En dat is ook zo. Wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoel is niet uit hem. En daarna vers 11, want ik lees niet alles, er staat vers 11. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Indien ik nog de wet predik, is dus eigenlijk de gedachte. Want daar heb je de kern van het verhaal. Zolang maar de wet gepredikt wordt, zolang maar gezegd wordt, doe dit en doe dat, doe je precies hetzelfde als wat de hele wereld doet. Die zegt, alle mensen zeggen, doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo en dit is verboden en dat moet je doen. En dan komt het wel goed, dat is gewoon de wereld. En als je zomaar doet en dat maar leert, dan pas je heel goed in de wereld. Dan is er echt wel een vakje ergens waar je dan in past. No problem. Maar zodra wij zeggen, openlijk, en dikwijls ook demonstreren, dat wij vrij zijn en dat wij er niets mee te maken hebben, ja, dan krijgen we problemen. Dan breekt de vervolging uit. En zo was het ook. 300 jaar in de christelijke kerk, totdat er een christelijke keizer kwam en het christendom ineens staatsgodsdienst werd. Ja, toen hoorde men niet meer bij een overblijven. Toen was men niet meer buiten de legerplaats. Hè? Maar toen zat men er ineens middenin, want het werd een legerplaats. Ja, voorlopig minstens tot aan de reformatie aan toe. Dus dat was een jaartje of 1200 minimaal. Toen was het christendom de legerplaats. En toen was men niet meer vrij. Toen was men ingekapseld geworden. Dat is het probleem. Neem het niemand kwalijk, maar daarom kun je het wel achteraf vaststellen dat het zo ging. En dat heeft zich nog wel enige keren herhaald. Maar de apostel zegt, ja, als hij de besnijdenis predikt, dan is de ergernis van het kruis vernietigd. Dan is de betekenis van het kruis ook weggedaan, want dood, waardoor men verlost wordt van het leven onder de wet, betekent dan inderdaad ook niks meer, want men leeft immers gewoon onder de wet. En zo verder. En wat je dan overhoudt, is er gewoon, laten we zeggen, een christelijke filosofie, of wat er voor moet doorgaan. Waar, zegt de apostel, zo zit het niet. Door de dood van de Heer Jezus zijn wij verlost van elke vorm van slavernij in de wereld. En dus, vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen. En wat betreft degene die ons eventueel verhinderen om de waarheid gehoorzaam te zijn, vers 12. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de apostel hen gewoon doodwenst, dus. Want wat betekent dat dan anders? Werden zij maar afgesneden die u onrustig maken? Dat is toch afsnijden? Daarna kun je de uitdrukkingen verzwakken. Dan zeg je, nou, het hoeft niet meteen zo rigoureus. Dan zeg ik, nee, het hoeft niet meteen zo rigoureus. Maar ik denk wel dat het in de term opgesloten zit. En anders weet ik er in 1 Korinthe 11 ook nog zo in te staan. Gelijksoortige uitdrukking. Want wij zouden leven in vrijheid. Waarom? Omdat onze persoonlijke vrijheid zo van belang is. Nee, omdat het de enige omstandigheid is waarbinnen wij God kunnen dienen. Als wij verplichtingen hebben aan mensen. Of aan kerkgenootschappen. Of aan wat. Aan de kleine volkvereniging kan ook. Maar als wij die verplichting hebben. Hoe meer wij die verplichtingen hebben. En ze naleven bovendien. Want je kunt je daar natuurlijk ook dikwijls makkelijk aan onttrekken. Maar hoe meer wij die op ons nemen en daaraan trouw zijn, hoe minder wij beschikbaar zijn, ook op tijd en plaats, hoe minder wij beschikbaar zijn voor het werk van de Heer. Zo van, ja, dat is een leuke, wil ik wel verder met je over praten, maar ik moet nu weg. Hoezo, ik moet nu weg? Wat is er voor een excuus? Of ik kan niet, want ik heb al een afspraak. Dan zei iemand, nou, oh, wat jammer, dat wist ik niet. Maar ik heb al een afspraak, ik moet naar Schiermonnikoog. Moet iemand naar Schiermonnikoog in plaats van vandaag hier naartoe? Oh, dat wist ik niet. Nee, ik weet het, ik ben in gebreken gebleven. Ik heb niet recentelijk een circulaire rondgestuurd. Het lukt me gewoon niet. Maar in de laatste die ik verstuurd heb, stond wel degelijk de datum in, hoor. Dus daar ligt het niet aan. Maar dat kan ik niet. Ja, nou, dat kan je niet. En het zal wel zo zijn. Men zal dan wel niet kunnen. Dat zal ook wel. Dan zeg ik, ja, jammer dan. Neem het ook niemand kwalijk. Maar daarna denk ik toch altijd, joh, hoezo kan je dan niet? Dat is toch een kwestie van prioriteiten stellen? Nou, dat zouden wij doen. Prioriteiten stellen. De eerste prioriteit in ons leven is onze dienst aan de Heer. Dat zijn we aan hem verplicht en verplicht aan onze vrijheid. Want het omgekeerde is ook waar, dat zeg ik in één zin. Het omgekeerde is ook waar. Als we die vrijheid niet gebruiken om de Heer te dienen, zullen we ook in de praktijk, in de kortste keren, onze vrijheid geheel kwijt zijn.